Goed, dan gaan we beginnen. We gaan beginnen, maar we gaan ook weer verder met de Galatenbrief. En we zijn inmiddels toch een heel eind gevorderd, mag ik zeggen. Galaten 5, ik ga bespreken vanaf vers 18. We zijn vorige keer gebleven bij vers 17. Daar waren een aantal van jullie niet bij. Dus daar ben ik op voorbereid. Dus ik zal de versen die we vorige keer besproken hebben, die zullen we even doorlezen. Zodat we een beetje op kunnen warmen. En zodat we ook niet midden in een hoofdstuk straks invallen. Het verband ook een beetje te pakken hebben weer. Galaten 5. En dan lees ik gewoon vanaf vers 1. Voor de vrijheid maakt Christus ons vrij. Sta dan vast en laat je niet weer in het juk van slavernij vastzetten. Neem maar, of zie, ik, Paulus, zeg tegen jullie, in het geval dat jullie je laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. En ik betuig weer aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Jullie, die jezelf in de wet rechtvaardigen, werden ontheven van Christus. Jullie vallen uit de genade. Want wij verwachten uit geloof in de geest de hoop van de rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige sterkte of kracht, nog vooruit, maar geloof dat door liefde inwerkt. Jullie liepen goed. Wie hindert jullie om je niet door de waarheid te laten overtuigen? Die overtuiging is niet uit hem die jullie roept. Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik heb vertrouwen in jullie, in de Heer, dat jullie niets anders gezind zullen zijn. Maar wie jullie verontrust, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Maar ik bedoel dus, indien ik nog de besnijdenis proclameer, waarom word ik nog vervolgd? Dan is de valstrik, of het struikelblok, van het kruis van Christus buiten werking gesteld. Och, dat zij die jullie opruien het bij zichzelf ook zouden afhakken. Want jullie werden tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid als aangrijpingspunt voor het vlees. Maar wees door de liefde slaaf voor elkaar. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in het, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Maar indien jullie elkaar bijten en vereten... Maar dat deed ik expres. Maar indien jullie elkaar bijten en vereten, kijk dan uit dat jullie niet door elkaar verteerd worden. En ik zeg, wandel in de geest en jullie zullen niet aan de begeerte van het vlees voldoen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Deze streven tegen elkaar, of elkaar tegen, zodat jullie niet doen wat jullie maar willen. Tot zover waren we de vorige keer ongeveer gebleven. Nou ja, daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Ik wil er twee dingen nog even uitlichten, omdat dit belangrijk is voor het gedeelte waar we nu in komen. Hier wordt een tegenstelling gemaakt, vlees en geest. Hè, die twee staan, die streven elkaar tegen, die twee staan tegenover elkaar, zegt Paulus hier in vers 17. En het zijn elkaars tegenovergestelden. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat Paulus die tegenstellingen naar voren brengt. Juist in de Galatenbrief gaat het over dit soort tegenstellingen, met name tussen vlees en geest. En ik wil nog een dingetje uithalen, dat is vers 14. Daar staat, want de gehele wet is of wordt in één woord vervuld in het, jij zult je naaste lief hebben als jezelf. En ik heb vorige keer aangehaald dat... volgens mij was het onder andere uit Romeinen 13, daar staat dat letterlijk, dat de wetsartikelen, zeg maar de geboden of de 10 geboden, die worden alle vervuld in dit woord, jij zult je naaste lief hebben als jezelf, want degene die zijn naaste lief heeft, ja, die doet de naaste geen kwaad. Hè? Al die 10 geboden en ook al die andere, dat zijn in principe allemaal... zonden tegen de naaste. Gij zult niet doodslaan. Ja, wie niet doodslaan? Ja, uw naaste. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet echt breken van uw naaste. Gij zult niet stelen van uw naaste. Nou, enzovoort. Dus wanneer wij elkaar lief hebben, ja, dan vervullen wij daarmee de wet. Nou, waarom haal ik die twee dingen naar voren? Omdat we nu in het gedeelte komen waar het gaat over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Dus daar wordt die tegenstelling ook weer genoemd en wordt ook weer uitgewerkt zelfs. En de vrucht van de geest is liefde. Dus daar komen we weer op, die liefde. Liefde, blijdschap, vrede, moedigheid. Nou ja, we gaan dat vanzelf tegenkomen. Dus wij gaan naar 5 vers 18. Dat is het volgende vers. Het vlees begeert tegen de geest. En hoe stond het er ook alweer? En de geest tegen het vlees. Hè? Zodat jullie niet doen wat jullie maar willen, zegt Paulus hier. En vorige keer ook, meen ik, gezegd, lees Romeinen 5 eens. Romeinen 7. Waar Paulus dat beeld schildert van iemand die onder de wet leeft. Hè? Want juist onder de wet, daar wordt het vlees getriggerd, geprikkeld. De wet is de prikkel van de zonde. En wanneer je leeft onder die wet, dan krijg je te maken met het vlees. En dat zet Paulus uiteen in Romeinen 7, hoe dat leven zich presenteert. En hij roept dan uiteindelijk uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En hij geeft dan ook het antwoord. Maar dat is wat de wet doet, het activeert het vlees. Maar zegt Paulus dan, indien jullie door de geest laten leiden, dan zijn jullie niet meer onder de wet. Precies. Ja, er valt niet veel aan uit te leggen, maar laat ik erbij zeggen, wel ten overvloede hoop ik, maar het is dus niet geestelijk om onder de wet te leven. Dat is natuurlijk wel wat, ja, dit is in mainstream christendom, hè, over het algemeen wel geleerd wordt. Dus het is vroom om de wet te houden uit, weet ik veel, met wat voor motief, uit dankbaarheid of gewoon omdat dat moet of een mens heeft toch een wet nodig. Nou, Paulus zegt, als je door de geest laat leiden, dan ben je dus geestelijk of geestig. Hè? Maar in ieder geval, wanneer je door de geest laat leiden, ja, dan ben je niet meer onder de wet. Want het zijn twee totaal verschillende dingen die tegenover elkaar staan. En het ene gebied, laat ik het zo zeggen, staat helemaal los van het andere. Paulus zei in die vorige vers, ik heb dat net gelezen, jullie zijn vervallen of gevallen uit de genade. Dus die, als genade een gebied is, en ze waren geroepen in de genade van Christus, Galaten 1 vers 6 meen ik, ze waren geroepen in de genade van Christus, in dat gebied, in die sfeer, nou, hoe zeg je dat, daar bevonden ze zich in en ze waren daaruit gevallen. Ze waren daaruit, ze waren van A naar B gegaan, naar iets heel anders, waar hele andere wetmatigheden werkten. Want daar wordt namelijk het vlees geactiveerd. Ze leefden niet uit de geest, maar ze leefden in het vlees. Nou, we gaan straks lezen wat dat, tussen aanhalingstekens, oplevert als je leeft uit het vlees. Indien jullie door de geest laten leiden, dan zijn jullie niet meer onder de wet. Je wordt daar dus niet compleet van of beter van. Integendeel, het vlees wordt geactiveerd. Dus je, ja. En dat is geen pretje. Maar laat ik gaan verder lezen, dan komen we daar vanzelf op, wat dat bewerkt. En het is openbaar wat de werken van het vlees zijn. Nou, zet jullie schrap, riemen vast, daar gaan we.
Het zijn er 16.
Ja, het zijn er 16, ja. 2 keer 8. Ja. Ik ken een bijbelleraar die, als hij bij dit vers aankomt, dan zet hij me altijd in de vijfde versnelling en dan leest hij door en dan komt hij in vers 22 aan en dan gaat het weer in de eerste versnelling. Hè, want hier worden de werken van het vlees genoemd en nou ja, hij zegt dan altijd, ik wil jullie niet op ideeën brengen. En dat wil ik jullie ook niet natuurlijk, maar we lezen het gewoon even door. Het is openbaar wat de werken van het vlees zijn. Echtbreuk, ontucht, onreinheid, en losbandigheid. Ik hoef die dingen niet toe te lichten. Kijk, over echtbreuk zou ik kunnen zeggen dat is wat anders dan echtscheiding. Wordt meestal wel met elkaar verward, maar echtbreuk is overspellen. Dat is wat anders.
Vreemdgaan,
ja. Ja. Zo kan die ook. Maar dit zijn eigenlijk ontucht, dus onreinheid, losbandigheid. Dat is, dan ben je zonder band. Nou, wij zijn op een, wij zijn natuurlijk wel vrij, maar wij zijn niet zonder band. Wij hebben de binding met, wij zijn één met Christus, samen met Christus. En wij delen in zijn lot, in zijn erfenis. Maar daardoor zijn we ook één met elkaar. Dus ja, dat, wij zijn gebonden aan elkaar, onlosmakelijk. Zoals het lichaam verbonden is. Hè. De vinger die, ja, die zit aan de hand en de hand zit weer aan de arm. En, nou ja, ga zo door. Dat hoort allemaal bij elkaar. Nou, dus zo zijn wij ook gebonden. Maar losbandigheid, ja, het zal, ik denk dat dit allemaal seksuele zonden zijn. Hè. Seks zonder band, losbandigheid, ontucht. Kennen we ook nog dit woord, hè? Porneia. Alle seksuele gemeenschap buiten het huwelijk om. Nou ja, enzovoort. Afgodendienst. Toverij.
Eigenlijk volgt dat er wel een opdenk.
Ja. Ja, het een heeft met het ander te maken. Maar moet ik eens kijken wat Paulus in het volgende vers zegt. Afgodendienst, toverij, vijandschappen, ruzie, jaloersheden. Als je jaloers op iemand bent, dan vind je dat je zelf tekort komt en die ander krijgt wel wat jij wil. En als je op God vertrouwt, dan weet je gewoon dat hij jou geeft wat je nodig hebt. Woedeuitbarstingen. Het gaat ook altijd over de naaste. Het is altijd ruzie met de naaste, vijandschappen tegen de naaste, jaloersheden naar de naaste. Woedeuitbarstingen tot de naaste, nou, enzovoort. Eigenbelangen, onenigheden, groeperingen. Afgunst, moord, dronkenschappen, wild uitgelaten feesten. Kijk, en wat daarop lijkt. Want die rij kun je natuurlijk eindeloos maken. Hè? Dat gaan we nu niet doen, maar in een brainstorm sessie zouden we dit rijtje natuurlijk... zouden we nog heel wat aan toe kunnen voegen. Maar het lijkt dan altijd op het voorgaande, zegt Paulus maar, om het daarmee af te maken. En wat daarop lijkt. Zoals ik het ook al... Waarvan ik aan jullie voor zeg. Zoals ik het ook al eerder zei. Dus Paulus die brengt nu iets naar voren waarvan hij zegt... Ja, dit heb ik al eerder gezegd. Maar hij benadrukt het nog maar een keer. Dat wie zulke dingen verrichten... het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen. Dit is misschien een moeilijk vers. Misschien ook niet, maar... kijk, wij... Daar hebben we het al eerder over gehad. Onder andere naar aanleiding van Galaten 2. Hè, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet met ik, maar Christus leeft in mij. En daarin brengt Paulus en doet hij in al zijn brieven de waarheid naar voren. Dat wij één zijn met Christus. Dat wij delen in zijn erfenis. Dat wat aan hem beloofd is, aan de Messias... Het Hebreeuws woord voor Christus. Wat aan Christus beloofd is, dat valt toe. Hè, door het lot, dat is ons lot. Dat valt toe niet alleen aan hem, maar ook aan ons. Wij die één met hem zijn. Wij delen in zijn zegeningen. Wij ontvangen met hem dat lotsdeel. En wat is dat lotsdeel? Nou, dat vind je niet in Galaten, maar daarvoor zouden we naar Efeze moeten gaan. Maar dat is... Ja, dat is alles. Hemel en aarde is zijn lotsdeel. Dat ontvangt hij. En wij delen in dat bezit, in dat lot, dat is ons lot, in ons lot dus, dat is ons lotbezit. He, ons lotsdeel, dat is het aandeel wat wij ontvangen. Nou, hebben wij daar iets voor gedaan? Nee, dat is ons lot. En wij zijn dus lotgenieters van met Christus. Zo staat het weer in Romeinen 8. Wij zijn lotgenieters, erfgenamen van God en mede samen erfgenamen met Christus. Nou, degene die dingen verrichten, zegt Paulus, we hebben ze allemaal alle 16 opgenoemd. Dat degene die zulke dingen verrichten, die ontvangen geen lotbezit in het koninkrijk van God. Dit woord verrichten, laat ik die even aanklikken. Waar staat die hier? Verrichten. Het is niet degene die zulke dingen doen. Of degene die een keer in dat soort zonden vallen. Daar kom ik zo nog wel op terug. Nee, hier gaat het echt om het verrichten van die dingen. Het praktiseren. Dat is jouw praktijk. Wat is de praktijk van jouw leven? Nou, die dingen die we hiervoor noemden. Maar, zegt de schrift ergens anders, ga je geheel anders. Maar degene die zulke dingen verrichten, of wat dacht je van handelen, dat is mijn handel en wandel, zeggen we dan. Nou, degene waarvan dat de praktijk is, of de handel en wandel, degene die zulke dingen verrichten, die ontvangen geen lotbezit in het koninkrijk van God. Het is gewoon een beschrijving van niet-gelovigen, van ongelovigen. Ik heb de studiebijbel er ook nog bij gepakt. Daar stond degene die zulke dingen bedrijven. En dat is net zoiets als handelen natuurlijk. Bedrijven. Handelbedrijven. Maar dat als je iets bedrijft, ja, dan is dat jouw bedrijf. Volbrengen, zei de studiebijbel ook nog. Fulltime, ja. Kijk, ik klik even door naar 6 vers 1. Ik weet niet of ik daar nog op kom vandaag. Maar daar staat broeders, als ook een mens op een misstap betrapt wordt. Brengen jullie die geestelijk zijn zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. En let op jezelf dat jij ook niet beproefd wordt. En hier gaat het over een gelovige die een misstap begaat. Ja, en dat kunnen die dingen zijn die natuurlijk in Galaten 5, vers 20 tot 21 genoemd worden. Daar kan je in misstappen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat praktiseert of bedrijft of verricht of volbrengt. Dat is namelijk niet onze levenspraktijk als gelovigen. Want wij delen in de zegeningen van Christus en dat is ook een lotbezit wat je... Ja, wij zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Dat is niet iets dat ons nog afgenomen kan worden. Degene die zulke dingen verrichten of volbrengen, praktiseren, bedrijven enzovoort, die het koninkrijk van God, die zullen dat niet als lotbezit, als erfdeel, als lotsdeel ontvangen. Nou, dat vinden we wel vaker in de brieven van Paulus. Ik heb twee voorbeelden om het nog wat te verduidelijken, hoop ik. Efeze 5 bijvoorbeeld. Lees dit ook even in het verband, hè, want hier gaan een paar versen aan vooraf. En ook nog aan achteraf natuurlijk. Maar ik heb alleen deze versen, maar in Efeze 5, ik meen vers 25, zegt Paulus dat Christus zijn ecclesia reinigt door het waterbad van het woord. En dus wij worden gereinigd van deze dingen. En daarom zegt Paulus, laat allerlei ontucht en onreinheid of hebzucht zelfs niet onder jullie genoemd worden, zoals het heiligen betaamt. Want dat past ons niet. Want dit kennen en weten jullie, dat geen enkele ontuchtige man, of onreine, of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar, lotbezit, weer datzelfde woord, lotsdeel, erfdeel, heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Of weten jullie... daar kom ik straks op. Dus hier staat het in Efeze 5. Het koninkrijk van Christus, daar delen wij in. Wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen, samen-erfgenamen, samen-lotdeelbezitters met Christus. Een heilige is apart gezet... Heilig is eigenlijk gewoon een, ja, synoniem kan je het niet noemen, maar het is ook een beschrijving van gelovigen. Zo schrijft Paulus gelovigen aan. De heiligen in, weet ik veel, noem maar een stad, Efeze, Korinthe. Ik ga naar Korinthe. Of weten jullie niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen? Of in de Statenvertaling zal er zoiets staan als geen erfenis zullen ontvangen in het koninkrijk van God. Weer datzelfde woord. Maar wat is een onrechtvaardige? Een ongelovige. Want wat rekent God tot rechtvaardigheid? Geloof. He, is ook gelaten. Daar, welk hoofdstuk was dat? Hoofdstuk 2 meen ik, over Abraham. Daar wordt Abraham als voorbeeld genomen. Ik heb het gisteren nog met de kinderen gelezen. Abraham werd naar buiten geroepen door God. Hij zag kijk maar naar boven, Abraham, tel de sterren als je kunt. Want Abraham zei, u belooft me nu wel van alles, maar ik heb geen nageslacht. En nu gaat deze man, mijn knecht Eliezer, wordt mijn erfgenaam. Nee, zei God, loop maar naar buiten. Kijk naar de lucht, naar de sterren. En tel ze maar als je ze tellen kunt. Zo groot zal jouw nageslacht zijn, jouw zaad. En Abraham die, als u het zegt, hij geloofde God. Zaten dan, Genesis 15, en dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus een onrechtvaardige is een ongelovige. Weten jullie niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen? Ja, en dat moet ik erbij zeggen, want lees het maar ook dit in het verband. Die Corinthiërs, die zochten bij geschillen, bij ruzies, twisten enzovoort, zochten ze een heil. Dat is misschien niet zo'n goed woord in dit verband, maar zochten ze een heil bij ongelovigen. En Paulus die laat hun inzien hoe dwaas dat is. Hij zegt, wij zijn lotbezitters, wij zijn erfgenamen voor God en mede-erfgenamen met Christus. Wij delen in de zegeningen van Christus en dat doen wij met elkaar als één lichaam. Wij zijn daardoor in Christus met elkaar verbonden. En Paulus zegt van, weten jullie dan niet dat jullie de onrechtvaardigen zullen oordelen? En weten jullie dan niet dat jullie zelfs engelen zullen oordelen? Nou, in dat verband zegt hij van, hoe haal je het in je kop om terecht te gaan, het recht te zoeken, bij onrechtvaardigen? Straks staat nu je recht te halen bij die onrechtvaardigen, die moet dan recht spreken over jullie en straks zal je hem oordelen, zal je recht spreken over hem. Dat is krankzinnig natuurlijk als je dat weet. En daarom zegt hij, weten jullie dat dan niet? Nou, weten jullie niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen? Dwaal niet, er komen er weer een paar ontuchtige mannen, afgodendienaars, echtbrekers, zachten en mannenliggers. De mannenliggers zijn dus de harde en de anderen zijn de zachte. Die hoef ik verder niet uit te leggen. Die wil ik niet uitleggen verder. Maar ik vond het wel in deze vertaling, ik denk, ik laat het maar gewoon staan. Ik vond het wel leuk eigenlijk, ik heb er geen plaatje van, zeg ik er altijd bij. Dwaalt niet, deze ontuchtige man, afgodieners, echtbrekers, zachte mannenliggers, dieven, hebzuchtige, dronkaards, schelders, oplichters, zullen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. En wat zijn dat? Hoe worden die beschreven? Nou, als onrechtvaardigen, zei die niet-gelovigen, ongelovigen. Ja, dat moet ik er natuurlijk nog even bij zeggen. Maar we hebben 1 Korinthe 15 hier wel eens besproken, maar dat zal inmiddels echt al een tijdje geleden zijn. Daar staat dat Christus aan het einde van zijn heerschappij zijn koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. En in het koninkrijk, wanneer dat koninkrijk openbaar wordt, zie de openbaring van Jezus Christus, hè, ons Bijbelboek. Maar dat koninkrijk waarin Christus regeert tijdens die komende aionen, daarin zullen ongelovigen, onrechtvaardigen, geen erfenis, geen lotsdeel ontvangen. Die zullen daar geen deel aan hebben. Maar daarna, 1 Korinthe 15, als Christus het koninkrijk overdraagt aan zijn God en Vader en de laatste vijand, de dood, teniet gedaan zal worden, dan zal God elk schepsel levend maken. En dan zullen allen die in Adam gestorven zijn, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Maar ja, dat zijn hele verschillende fases in Gods plan. Maar nu gaat het even over dit stukje. Ik kan zeggen een klein stukje, maar dat is het natuurlijk niet. Het is ook een, ja, qua tijd, maar ook qua, hoe zeg je dat? Qua omvang en impact van Gods plan is dat, ja, het gaat trapsgewijs omhoog natuurlijk qua heerlijkheid. Dus het wordt steeds mooier, laat ik het zo zeggen. Dus moeten we ook niet zomaar aan de kant schuiven natuurlijk. En wij, ja, wij mogen uit genade daar wel deel in hebben. Dus genoeg om je in te verblijden, zou ik zo zeggen. Ook al regent het heel de dag bijvoorbeeld. Dus nou, ik hoop dat ik daarmee in ieder geval dit heb duidelijk gemaakt. En zo niet, dan hoor ik dat nog wel eens. Liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Maar we gaan nu even verder. Ja, dan komt ie. Het ging over de werken van het vlees. Het is openbaar wat de werken van het vlees zijn. En dan wordt heel die vermoeiende... heel dat vermoeiende rijtje wordt genoemd. Want het is vermoeiend, hè. Werk is sowieso vermoeiend, toch? Ja. Werken, dat... Er zijn al mensen die moe worden als ze het woord lezen. Maar de werken van het vlees... Ja, dat is dit, dat, zussen. Nou ja, dat is allemaal... allemaal ongein, om het zo te zeggen. Dat is ook nogal mooi, want gein komt van genade natuurlijk. Dus allemaal ongein. Maar nu komen we bij de gein. Maar de vrucht van de geest. En hier staat dus niet alleen vlees tegenover geest. De werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Maar ook werken tegenover vrucht. En werken, dan moet je doen en dan word je moe van. Maar vrucht, ja, dat is iets organisch. Dat gebeurt gewoon. Dat groeit. Als het boompje of het plantje op de juiste plek staat... een beetje licht, een beetje water, dan, ja, dan komt daar vanzelf de vrucht. Ook al probeer je er iets aan te doen dat het niet gebeurt, ja, dat gaat gewoon door. He, zet een plantje neer en geef het wat water, ja, dan gaat het vrucht dragen. Dan komen, nou ja, hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Maar de vrucht van de geest is liefde. Dat wat de geest voortbrengt, dat die vrucht, dat is liefde. En we gaan nu heel precies lezen, want het is een belangrijk vers. Hier staat niet, laat ik dat er ook bij zeggen, de vruchten van de geest zijn, dubbele punt, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof enzovoort. Nee, hier staat de vrucht, enkelvoud, van de geest is, enkelvoud. Liefde. Punt. Of dan de dubbele punt. Die staat hier niet. Maar zo zou ik hem wel zetten. Want zoals het hier staat. En zo staat het volgens mij in alle vertalingen. Ik heb hier in ieder geval de NBG en de Statenvertaling. Daar staat. Maar de vrucht van de geest is liefde. Het staat elke keer een komma. Liefde, blijdschap, vrede. Enzovoort. Maar de vrucht van de geest is liefde. Het is één vrucht. En die vrucht is liefde. En die vrucht, ja, die heeft eigenschappen. Daar komen we straks op. Ik herinner jullie nog even aan dit vers. Ik heb dat net, toen ik de versen van de vorige keer las, even uitgelegd. Want de gehele wet is in één woord vervuld. Namelijk, je zult hiernaast er... lief hebben als jezelf. Dus de vrucht van de geest is liefde. Dat komt niet uit de lucht vallen hier. Dat is, Paulus borduurt gewoon verder op wat hij in vers 14 onder andere naar voren heeft gebracht. De gehele wet is in één woord vervuld. Je zult, dat is ook een belofte, hè? Je zult je naaste lief hebben als jezelf. Nou, maar want de vrucht van de geest is liefde. Kijk, en die liefde, dit woord kennen we ook allemaal. Er zijn volgens mij boeken over volgeschreven. Agape, we weten allemaal, dat is onvoorwaardelijke liefde. Het Grieks kent nog twee woorden voor liefde. Phileo, weet ik veel. Ik weet nooit hoe je dat allemaal uitspreekt, maar dat schijnt niemand te weten. Want Heb ik wel eens ergens gelezen. Maar filio en eros. En filio, dat is dat je door eigenschappen van de ander, die ander, ja, die ligt hier wel, zeggen wij dan. Vind ik een aardige roze. Ik kan goed mee door één deur.
We hebben een klik.
Ja. En dat heeft te maken met filio. En een ander Grieks woord is eros. En dat is
lust,
ja. Wat het oog wil, zeg maar. Van die ziet er goed uit, dus die vind ik leuk. Hè, op die manier. En er zullen ook wel allerlei synoniemen voor zijn. Maar nou, daar gaan we het niet over hebben. Maar filio en eros komt van erotiek. Dus dat, of erotiek komt van eros. Maar dat, ja, dat zegt al een hoop natuurlijk. Hè. Dat heeft te maken met lichamelijke aantrekkingskracht. En ja, je weet natuurlijk, dat kan ook overgaan. Hè? Want dat, ja, dat lichaam blijft niet altijd hetzelfde. Nee, ik kijk nu naar jullie, maar ik bedoel ook mezelf natuurlijk. Hè? Kijk, dit kale hoofd, ja, sommigen vinden het mooi, sommigen niet. Nou ja, dus, en vroeger had ik wel haar, dus dat kan een aantrekkingskracht hebben. En die, ja, die verdwijnt, hè. Als je ouder wordt, dan verdwijnen.
Zij denk ik ook dat hij nog verandert. Hij denk ik ook dat ze niet verandert.
Ja. Ja. En dat heb je bij filio ook, hè. Mensen kunnen ook veranderen.
Heeft dat met filosofisch te maken of zo?
Nee,
vriendschap.
Ja, vriendschap, ja. Van Philadelphia.
Oh, ja.
En filosofie heeft weer met... ja, filosofie. Sophie is wijsheid. En filio komt inderdaad van dat woord. Betekent liefde voor. Dat de wijsheid aantrekkingskracht op jou heeft. Maar agape... Of agape, weet ik veel. Agape zeg ik gewoon, dat is onvoorwaardelijke liefde. En wat is onvoorwaardelijke liefde? Nou, die is onveranderlijk en constant. Dat is onvoorwaardelijk. Dat heeft niks te maken met aantrekkingskracht, zowel fysiek als op een ander level. Het is onveranderlijk en constant. Het is namelijk de liefde van God. De liefde die God heeft voor zijn schepping. Dat is agape. Wij kennen dat niet of nauwelijks. Het enige voorbeeld wat wij kennen wat een beetje in de buurt komt, is onze liefde voor onze kinderen. Die is ook, als alles, kijk, in deze schepping, hè, deze zondige wereld, ja, daar ook, heb je natuurlijk ook talloze uitzonderingen op die regel. Dan is het toch geen regel meer natuurlijk. Maar Gods liefde is onvoorwaardelijk, constant. En daar kun je dus ook niets aan toedoen door, weet ik veel, beter je best te doen. Maar je kunt er dus ook niets aan afdoen. Door niet je best te doen of heel slecht te zijn. Of weet ik. Nee, God houdt van zijn schepping. Want hij heeft het gemaakt. Het zijn zijn werken, hè, de werken van zijn handen. En die laat hij nou eenmaal niet varen. Nou, God houdt dus van al zijn schepselen. Dat is zijn onvoorwaardelijke liefde. Kijk, en we hadden het net even over 1 Korinthe 15, dat Gods plan met al zijn schepselen, dat is dat het goed komt. Maar dat is logisch, want hij houdt onvoorwaardelijk van zijn schepping. En dat hij daarin fases heeft en verschillende onderdelen van zijn plan, ja, tuurlijk. Maar alles werkt mee ten goede. Alles werkt mee voor ten goede van zijn eindplan. Het finale halleluja, zeg maar. De vrucht van de geest is dus liefde. Nou, straks kom ik daarop terug. Vorige keer. Oh, ik had hier nog verder moeten lezen. Ja. Ga ik dat nog doen? Of raken jullie dan in de war?
Nee,
ja. Kijk. Even terug naar 1 Korinthe 6. Even terugspoelen. 1 Korinthe 6. Die onrechtvaardigen die zullen het koninkrijk van God niet als lotbezit ontvangen. En zegt Paulus, sommigen van jullie waren dat. Jullie waren dat. Jullie zijn dat niet meer. Jullie zijn nu heiligen in Christus. Jullie worden geheiligd. Jullie worden schoon. God maakt ons schoon. Hij reinigt ons door het waterbad van het woord. Die woorden uit Efeze 5 die ik net aanhaalde. Jullie worden schoongebaat. Jullie worden geheiligd. Jullie werden gerechtvaardigd. Dat is eens en voor altijd. Jullie werden gerechtvaardigd. Zo staat het er echt. In de vertaling meestal net iets anders. Jullie worden schoongewaard, jullie worden geheiligd, jullie werden gerechtvaardigd in de naam van onze Heer Jezus Christus en door de geest van God. We hebben Gods geest ontvangen en die woont in ons. Daar zijn wij mee verzegeld. Dat is weer Efeze 1, vers 12, 13 meen ik. En een verzegeling, ja, die kun je niet ongedaan maken. Nu spoelen we verder, want we hadden het over de vrucht van de geest is liefde. Dus dit was even een intermezzo, wat ik net vergeten was. De vrucht van de geest is liefde. Vorige keer, in Galaten 5 vers 16, zegt Paulus, ik zeg echter, wandel in de geest en jullie zullen de begeerte van het vlees niet volbrengen. Meestal wordt dit vertaald als een opdracht. Ik wandel in de geest en voldoe niet aan de begeerte van het vlees. Nee, dit is een automatisme. Als je in de geest wandelt, als je in die sfeer, vind ik altijd zo'n vaag woord, maar als je in dat gebied bent, hè, in de genade van Christus, in de geest, als je daarin wandelt, ja, dan voldoe je als vanzelf de begeerte van het vlees niet. Want die twee staan tegenover elkaar. Het een heeft niets met het ander. Zwart en wit. Water en vuur, nou noem ze maar op. Vlees en geest. Dit vers zegt, het is openbaar wat de werken van het vlees zijn. Maar de vrucht van de geest is liefde. Wanneer wij dus wandelen in de geest, waar wandelen wij dan in? Je kan gewoon die twee versen naast elkaar zetten. En daar, ik heb het jullie makkelijk gemaakt door het een kleurtje te geven. Wie wandelt in de geest, die wandelt in de liefde. Als vanzelf. En niet, ik heb het niet over lief zijn voor elkaar. Daar heb ik het niet over. Dat mag wel. Dat is wel, maar het gaat erom dat wij elkaar en de schepping zien zoals God die ziet. Namelijk in liefde. God heeft zijn schepping onvoorwaardelijk lief. God houdt van jullie en zelfs van mij. En maar ook van, weet ik veel, noem ze maar op, die vervelende collega. Wij kennen allemaal heel veel heel irritante mensen natuurlijk. Nou, maar ook daar houdt God van onvoorwaardelijk. Dat is agape. En Paulus zegt, de vrucht van de geest is liefde. En hij zegt, wandelt in de geest. Maar wandelen in de geest is wandelen, ja, in die liefde. Niet filio of eros, maar wandelen in Gods liefde. Dat God zijn schepping lief heeft. Dat is wandelen in geest en in liefde. Gods onvoorwaardelijke liefde. Ja, ik zeg Gods voorwaardelijke liefde, maar zo wordt het wel gepredikt natuurlijk. Hè? God houdt van je, dat is meestal de prediking. En als je dan gelooft, dan maar nu moet je wel dit, dat, zus en zo. En, maar als je niet gelooft, God houdt van je, maar als je niet gelooft, dan stuurt je voor altijd naar de hel. Ja, dat... Ik moet erop, het is niet leuk natuurlijk, maar ik vind het zo belachelijk klinken dat ik er eigenlijk om moet lachen. Nou ja, we mogen daar ook wel de humor van inzien, toch? Wij die zicht hebben op dat het allemaal goed komt. Maar wandelen in de geest, wandelen in de liefde is dus elk mens zien als geliefd door hem. Dan... De vrucht van de geest is liefde. Enkelvoud. Maar die liefde, je zou nu kunnen zetten een dubbele punt. Of je zou schuine woordjes in kunnen vullen, zoals vertalers dat soms doen. De vrucht van de geest is liefde en de eigenschappen zijn. Hè, want dat betekent die dubbele punt. Die hier dus niet staat. Maar de eigenschappen van die... Van die liefde zijn vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die acht. Nu kennen wij een heel hoofdstuk dat gaat over de liefde. En ook daar gaat het over agape, over Gods onvoorwaardelijke liefde. En alle eigenschappen van die liefde, die hier genoemd worden in Galaten 5, die vinden we allemaal op de een of andere manier, soms heel direct en soms wat indirect, die vinden we allemaal terug in 1 Korinthe 13. Ik heb er een van elk één voorbeeld gegeven. Dat had ik wat uit kunnen bereiden, maar had ik meerdere dia's moeten doen. Ik zeg het onder voorbehoud, maar ik denk als ik klaar ben met de gelaten brief, en dat zal volgende keer zijn, schat ik zo in, dat is volgende keer zal de laatste keer zijn, dan wil ik 1 Korinthe 13 wel eens bespreken. De lofzang op de liefde. Hè? Hier staat in gelaten 5, de vrucht van de geest is liefde. En in 1 Korinthe 13, de liefde is. Daar heb je ook van die postertjes van, hè? Liefde is. Maar de vrucht van de geest is liefde. En die bestaat uit vreugde, vrede, geduld, nou, enzovoort. En we vinden dan bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13, de liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. Goedheid, daar kan je ongeveer alles wel onderscharen wat je in 1 Korinthe 13 vindt. Nou, ik ga ze nu niet allemaal opnoemen. Ik ben echt van plan om dat te gaan doen. Omdat men vaak de clue of een van de clues in 1 Korinthe 13 ook al mist. Dus ik zou dat hoofdstuk graag eens een keer bespreken. Dus die staat in ieder geval op de planning. Maar ja, het is een menselijke planning. Hè? Dus ik pin me er niet op vast, maar ik ben het wel van plan. Heb ik zo genoeg disclaimers geplaatst, maar toch een soort van vage belofte gedaan. Ja. Ik hou een slag om de arm, ook zo eentje. Ja. Nou, Paulus had ingelaten. Paulus had in de gelaten brief een aantal keren gesproken over de werken van de wet en de werken van het vlees. Ja, ik zou die versie nu langs kunnen gaan, maar ik heb er hier een paar genoteerd, maar. Ja, we hebben ze allemaal al gehad. Dat is hoofdstuk 2, vers 16. 3, vers 2. Nou, laat ik het gewoon doen. Ik bedoel, we hebben de tijd toch. Maar nog even het geheugen opfrissen wat Paulus ook weer zei over de werken van de wet. Wij weten echter dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Ook wij geloven in Christus Jezus, opdat wij gerechtvaardigd zullen worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet, want uit werken van de wet, werken, zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Ik lees het gewoon door, toegelicht hebben we het al. Oh, dat is de verkeerde. 3 vers 2, dit alleen wil ik van jullie leren. Een retorische vraag dit. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zie al die tegenstellingen, wet, geest, werken, geloof. Hij dan die jullie de geest verstrekt, dus 3 versen verder, vers 5. Hij dan die jullie de geest verstrekt en machten onder jullie inwerkt, krachten onder jullie werkt. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? En de laatste. Laatste voorbeeld tenminste. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet om dat te doen. Stel je onder de wet, dan zou je alles moeten voldoen, hè, al die werken. En Paulus zegt, ja, dat zei hij in dit hoofdstuk ook, als je laat besnijden, dan ben je ook, als je daar je rechtvaardiging uit haalt, ja, dan ben je ook meteen verplicht om alles wat in die wet genoemd wordt te volbrengen. Nou, snel weer van de werken naar de vrucht. Maar juist dus in deze brief, hè, werken tegenover vrucht, vlees tegenover geest, de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. De werken van het vlees of de werken van de wet. Want ik zei al, dat is eigenlijk hetzelfde. Want wanneer je onder de wet leeft, wordt het vlees geactiveerd. Nou, wat gaat het vlees doen als het geactiveerd wordt? Zie de voorgaande versen. Die hebben dat rijtje van 16. Hè, wanneer wat kan het vlees? Nou, dat kan die dingen. Dus wil je dat activeren, ga dan vooral onder de wet leven. En dan kom je daaruit. Hè? Want werken onder de wet leven, dat wordt in godsdienstige kring natuurlijk als netjes en vroom gezien, maar dit is wat er gebeurt. En niet dit, maar de volgende versen.
Ja, maar het begint met hoe je over dingen denkt.
Het begint bij het denken, maar dat is Romeinen 12. Ja? Wij zouden veranderd worden in ons denken. En waardoor worden wij veranderd door in ons denken? Nou, door zijn woord. Maar ja, mijn woorden zijn geest en leven. Het woord is een... geest is natuurlijk een abstract begrip, hè? Ontastbaar. Maar wanneer dat zichtbaar wordt, ja, dat wordt concreet in zijn woord. Mijn woorden zijn geest en leven. Maar de vrucht van de geest is liefde. Een vrucht dus als ik zei dat net al, als aan een boom of een plant. Staat die op de juiste plek, dan groeit die vrucht. Paulus zei in vers 1 van het hoofdstuk, sta dan in de vrijheid. En sta daar dan in vast. Hou daaraan vast, sta daarin vast. En laat je niet weer een juk van slavernij opleggen. Nou, die 8 kenmerken van die liefde, dus van de vrucht van de geest, daar gaan we het na de pauze over hebben. Daar valt nog meer over te zeggen.